Welkom bij De Dag Dat Alles Anders Werd. Een podcast waarin ik, Erik Cuperus, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop achteraf gezien alles anders werd. Vandaag is mijn gast Merel Bultman. Ze woont in Raamsdonksveer. Haar leven voelde tot dat moment als een mooi, vol, spannend, wild, rustig, vol liefde, verwarrend en chaotisch leven. Ze was aan het ontwikkelen, aan een heftige burn-out en het lukte haar om stap voor stap meer invulling te geven aan wie ze is en wil zijn. Wat ze wil, wat ze leuk vindt en waar ze de energie aan wil besteden en vooral ook aan wie. Een paar maanden getrouwd met Frits, hartstikke verliefd en tegelijkertijd ook enorm zoekende hoe het is om te leven met iemand die veel weg is voor zijn werk. Frits werkt namelijk als fotograaf en is veel op avontuur in het buitenland. Ze werkte als zelfstandig online communicatiespecialist, zag in haar vrije tijd haar vriendinnen graag, ging soms naar festivals, genoot van diners met vrienden, veel op reis ook met Frits. Ze was net tante geworden van het liefste neefje en ze was aan het wennen van haar of hun keuze om geen kinderen te krijgen. Een vol leven dus. Donald Trump ontmoet Kim Jong-un. In Parijs wordt een moeizaam klimaatakkoord gesloten. De Russen hebben zich bemoeid met Amerikaanse verkiezingen. En in Thailand worden 12 jonge voetballetjes uit de grot gered. Oh ja, Harry trouwt met Maggie. Happier van Marshmello met Bastille stond op nummer 1 in de top 40. En toen werd het 26 november 2018. De dag dat alles anders werd.
Ja, toch? Dat klopt.
Ja, wat gebeurde
er? Ik zit hier met open mond naar je te kijken. Die feitjes die zijn mooi. Ja, wat er gebeurde.
Ja.
Ik werd wakker. Ik was alleen. Frits was op dat moment in Cuba.
Ja.
En ik spring onder de douche. En ik was me lekker aan het wassen. En ik merkte tijdens het wassen, wat je zelf ook wel eens doet waarschijnlijk, dat mijn gezicht heel erg verdoofd aanvoelde. Alsof ik bij de tandarts was geweest. En de verdoving was over mijn hele gezicht gegaan. Dus daar schrok ik van.
Ja.
Sprong uit de douche. En dacht, misschien hangt mijn gezicht. Ik kijk of ik een beroerte had.
Ja, ja.
En het was niet zo.
Nee.
Dus ik heb me gewoon rustig afgedoucht. En ik ben naar mijn werk gegaan. En ik voelde me verschrikkelijk moe.
Ja.
En ik kwam.
En je gezicht op dat moment?
Ja, het voelde dof. Het was gewoon een heel raar gevoel.
Dat was er nog.
Maar je zag er niets. Nee, je zag er niks van. En ik dacht, nou ja, misschien. Ik had een raar weekend gehad. Er waren gekke dingen gebeurd. Ik was met mijn moeder bij de sauna geweest en we waren na een opgieting liepen we naar buiten. En toen zag ik twee mensen voor mij omvallen. Achter me hoorde ik een harde klap. Toen ging mijn moeder, die viel op de grond. Heel erg schrikken.
Heel bizar.
Ik dood, ja. Dus ik had veel schrik gevoeld dat weekend. Overigens is met mama alles goed gegaan, maar die is wel naar het ziekenhuis toegebracht. Ik ben naar achteraan gereden, had toen bijna een ongeluk. Even om de sfeer te beschrijven.
Je had gewoon een bizar weekend.
Bizar, ja. En daarna ook nog een motorongeluk gezien. Dus ik was heel moe van alle indrukken. Dus ik dacht, nou ja, ik heb gewoon verkeerd gelegen. Het zal wel.
Ja.
Waarop ik op kantoor kwam. En een collega waar ik altijd leuke gebbetjes mee maak. Die zei, wat zie jij eruit? Heb je te veel? Wat heb jij een zwaar weekend gehad? Waarop ik zei, ja, inderdaad. En ik voel me ook echt helemaal niet oké. Okay. Maar daardoor werd ik ook een soort hypochondrisch. Omdat mijn gezicht was ook langzaamaan naar mijn arm was het een beetje gezakt. Mm-hmm. Dus het was en in mijn gezicht en in mijn arm.
Ja.
Dus ik zat daar steeds een beetje in te prikken. Heb wel geprobeerd om nog dingen te doen. Maar uiteindelijk zei iemand ook van, je bent zo wit, ga bel even de huisarts.
Ja.
Dacht ik, ja, dat is misschien best een heel slim ding. Ja, en die deed ook gelijk van, heb je nog kracht? Ben je nog goed te verstaan? Nou, dat kon zij natuurlijk op dat moment ook wel merken dat het zo was. En inderdaad, heb je een hangende mondhoek? Nou, dat was allemaal niet het geval, maar ze zei, dit is wel heel raar. Kijk het heel even aan, maar we maken wel voor de zekerheid een afspraak voor morgen.
Okay.
Dus voor dinsdag. Dat vond ik wel een lekker idee.
Ja.
Ik ben wel naar huis gegaan. Ik ben toen op de bank in slaap gevallen. Dus van Amsterdam terug naar Rijswijk, waar we toen woonden met de trein. En toen dacht ik echt, wat gebeurt er, joh? Super moe. Op de bank in slaap gevallen, terwijl ik echt normaal niet kan slapen overdag. En toen werd ik wakker aan het einde van de dag. En toen was mijn hele linker lichaamshelft was eigenlijk verdoofd. Of niet eigenlijk, dat was verdoofd.
Ja.
Dus het voelde tintelend. En ik kon er wel aan
beetje
krabben.
Beetje zoals als je een slapende voet hebt of zo.
Ja,
zoiets.
Ja echt die tandartsverdoving vind ik nog steeds vrij accuraat.
Ja.
Ja, dus je voelt wel dat er iemand aan zit, maar ook weer niet heel dof.
Ja, ja, ja. Nou, je kon wel bewegen.
Ja, dat wel. Ja. Ja. En toen ben ik gaan slapen. Natuurlijk best wel een beetje spannend, ook omdat Frits er niet was. En ook wel met vriendinnen gebeld en ook nog even mijn moeder opgebeld. Van joh, wat er nou toch gebeurt, dan is het toch prettig als je alleen met om even je verhaal te doen.
Je bent geen hypochonder volgens mij.
Nee,
even goed is
nee, zeker niet. Maar dit is zo raar dat je denkt, wat Ik bedoel, ik snap best wat stress. Ik had een burn-out gehad. Ja. Ik weet dat het rare dingen met je kan doen, maar dit was wel heel apart. Ja. En ook dat het zich alleen links manifesteerde. Ja. Maar goed, ik had zoiets van morgen naar de dokter en als er echt iets is, bel ik 112. Weet je? Dus ik heb op zich best wel, ben ik daar de nacht doorgekomen. En de huisarts de volgende dag, die deed een aantal neurologische tests met een potlood onder mijn voet en tikken en alles. En die was er niet gerust op, maar die kon ook niet zeggen wat er dan wel aan de hand was. En op het moment dat ik dus tegenover die meneer zat, belde hij met het ziekenhuis, met de neuroloog. Dat vond ik ook al best apart, dat dat gebeurt. Zo van even een hulplijn inschakelen. Ja. Nou ja, en die zei ook van...
Ja, je bent bij een huisarts ben je gewend, een sprintje, we kijken
precies,
de twee weken
pleistertje erop, klop op je schouder en je gaat wel weer. Dat is het een beetje het idee. En ik was ook wel, ik probeerde nog een beetje een soort van grapjes te maken. Humor is wat dat betreft een goede coping skill.
Mm-hmm. Daar heb ik niks mee natuurlijk.
Nee, ik ook helemaal niet. Nee, dus, maar ik merkte wel dat dit niet oké was. En toen zei de neuroloog ook, laat haar langskomen. Dus toen moest ik de volgende dag naar het ziekenhuis. En toen heb ik mijn moeder meegenomen, omdat Frits in Cuba was. En het was ook niet zo eng dat ik dacht, je moet nu vanuit Cuba hier naartoe komen. Want we wisten niet wat er aan de hand was. Nou, vanaf dat moment, toen ik de neuroloog zag, die heeft ook weer allerlei tests gedaan. En die vertrouwden het niet. En die zei ook van, ik heb een heel mooi vak, maar ik kan niet door je heen kijken. Je moet een MRI. En die werd al heel snel ingepland, de week daarna. En ik zou dat weekend, zou ik naar Frits toe gaan in Istanbul. Hij ging vanuit Cuba, zou hij naar Istanbul vliegen. Ik vanuit Nederland naar hem. Mm. Dan zouden we elkaar een paar dagen zien. Ja. En dan zou hij weer doorgaan naar een volgende reis. Ja. Dus ik heb toen nog gevraagd, mag ik dan wel vliegen? Nou, dat mocht dan wel nog van de neuroloog, maar... Ik ging toen echt met een super vaag gevoel naar Istanbul.
Ja.
Eigenlijk was ik helemaal mezelf niet. Want ik...
dat gevoel bleef ook.
Ja, dat bleef. Ja, en het werd wel wat, soms wat minder, soms was het er wel. Maar ik probeerde er maar niet de hele tijd heel erg op te letten. Ja. Maar het werd niet erger. Dus het was er gewoon af en toe. Maar die vermoeidheid was echt afschuwelijk.
Ja.
Had ik nog nooit meegemaakt. Terwijl met die burn-out dacht ik dat ik het wel... had uitgespeeld ongeveer.
Ja, ik wilde er net naar vragen, want bij een burn-out zijn natuurlijk ook heel vaak vermoeidheidsklachten. En zo.
Ja.
En dit was gewoon nog een gaatje.
Ja, bizar. Okay. Ja. Ja, en we kennen allemaal wel eens het gevoel dat je te lang, te hard hebt gewerkt of met te veel mensen bent geweest. Mm-hmm. En dat je denkt, ik ben nu echt leeg.
Ja.
Dan ga je weekend aan de opladen en dan ben je er wel weer. Maar dit was een soort van, alsof er met een stoomwals over me heen is gereden of was gereden. En dat ik dacht, ik voel me nu ook net zo op de weg, zo...
Zelfs cartoon, zo'n cartoon karakter die
echt dat, heel
opgerold moet worden. Ja, om dan weer...
bizar.
Ja.
Maar ik wilde zo graag Frits zien. Ik wilde naar hem toe. Dus ik ben toen heel naar Istanbul gegaan. Maar dat was echt een verschrikkelijke reis. Dat was heel dom. Maar goed, het was wel heel prettig om elkaar te zien.
Achteraf gezien was het dom.
Ja.
Dat kon je toen niet weten. Maar de reis is vermoeiend. Ja. Naar Istanbul is een vermoeiende stad.
Ja, heel groot. Ja. Echt niet normaal. En toen heeft Frits me eigenlijk, toen ik daar landde, heeft hij me zeg maar door de luchthaven heen geloodst naar de taxis. En terwijl we in de taxi zaten, heeft hij praat Turks, hij spreekt Turk, met de taxichauffeur gesproken. En ik zat daar alleen maar als een soort apaat achterop de bank van ik ga hem bijna zien. En toen zag ik hem gelukkig.
Ja.
En toen viel ik in zijn armen. En dat was een heel mooi en ook bijzonder moment. Maar hij had mij natuurlijk die hele week niet meegemaakt hoe bang ik eigenlijk was.
Nee.
Dus we waren allebei een soort van elkaar niet meer vast... Hoe zeg je dat? Juist wel. Ja. Vasthouden en niet meer loslaten.
Ja.
En ze hebben we een beetje in limbo dat weekend doorgebracht. Ja. Ik moest ook heel veel huilen. En ik...
Ja. Misschien had je ook een beetje groot gehouden die week nog.
Ja, ik denk het.
En
ja.
Bij hem kon je eindelijk ook misschien je angst toelaten of zo.
Ja, maar dat was ook mooi. En dat vind ik wel een bijzonder moment. We zaten in een hele mooie wijk van Istanbul, Balat. Dat is een prachtige oude panden en veel kunst en kleine tentjes. Het is allemaal niet zo heel toeristisch. Mm-hmm. En op een gegeven moment zaten we daar op een zondagochtend zaten we een koffietje te drinken of thee. Ik maak het niet uit, ik weet het niet meer zo goed. En we zaten daar en toen liep er een groep jongeren langs. En die hadden heel veel lol en die waren zo aan het lachen. En toen moest ik heel hard huilen. En toen zei ik, zoals dat kan ik nu nooit meer zijn. En dat zat. En hij keek mij toen aan van, wat zeg je voor zware dingen? Ja. Maar ik voelde het echt, dat onbezorgde, dat was in één keer weg.
Ja. Je voelde gewoon dat er iets heel heftigs aan de hand
echt.
Was.
Ja, terwijl ik wist het nog niet. Ik had de MRI nog niet gehad. Die was pas de week daarna.
En je bent ook aan het speculeren, vermoed ik.
Ja, ik zei, je wordt natuurlijk licht hypochondrisch. Maar ik probeer... Ik zit een beetje zo in elkaar dat als er dingen gebeuren die ik niet snap, dan wil ik het toch altijd wel snappen. Of dan wil ik erover lezen. Of dan probeer ik dingen te duiden. Ja. Niet om dat het dan weggaat, maar wel dat ik het dan beter kan volgen of zo.
Je lijkt wel een mens. Ja. Dus je had dokter Google al wel geraakt.
Nou ja, wel. Maar dan kom je natuurlijk op zoveel rare dingen. Ja. Zoek maar eens op verdoofde linkerlichaamshelft. Ja. Dat kan van alles zijn.
Ja.
Maar ik vond het eng. Ik had zoiets van, ik had juist het idee van door de burn-out heb ik mezelf beter leren kennen. Mm-hmm. Ik had het idee dat ik mezelf 3 keer binnenstebuiten had gekeerd. Ja. En dit was wel hoe ik het wilde ongeveer. Ja. Dus ik had ook beter naar mijn lijf leren luisteren. En toen dacht ik, maar wat gebeurt er nou, joh? Ik snap er niks van. Mm. Het was heel eng.
Ja.
En nou, dat gevoel bleek ook wel terecht later, zeg maar.
Maar je had daar nog niet echt een beeld van wat het zou kunnen zijn. Nee. Behalve dat je wel voelde dat er een soort zwaard van Damocles boven je hing. Het is niet oké.
Nee, dat.
Hmm. Jij weer naar huis?
Ja.
Denk ik?
Ja.
Je eentje?
Ja.
Giet weer op pad?
Ja. Het was heel raar. Ja. En tegelijkertijd had het ons allebei ook heel goed gedaan om elkaar te zien. Toen, volgens mij een paar dagen nadat ik terugkwam, had ik gelijk al de MRI. En ik had dat nog nooit gehad, een MRI. Tenminste, nee, volgens mij niet.
Beschrijf het dus voor mensen die het nog nooit hebben meegemaakt.
Nou, je moet je voorstellen, een MRI is gewoon eigenlijk een hele grote machine met een rond gat erin. Ja. Het lijkt op een donut eigenlijk. Ja. Het is dan een leuke associatie. waarbij je van tevoren heel veel vragen al moet invullen of je bijvoorbeeld metalen voorwerpen in je lichaam hebt. Of pacemaker of piercings of wat dan ook. Dus je mag eigenlijk niks van metaal aan je lijf hebben. Vervolgens word je in dat apparaat geschoven. En dan natuurlijk al naar gelang welk lichaamsdeel bekeken moet worden. En voor mij was dat mijn hoofd op dat moment. Maar het kan natuurlijk ook je rug of je benen. En dan maakt dat apparaat, gaat op een gegeven moment, krijg je een koptelefoon op. En dan zeggen ze ook nog voor de vorm, wilt u oordopjes? Toen dacht ik, nou ja, weet je, het zal wel meevallen. En zeiden ze nog, wil je een radiozender? Wil je muziek luisteren? Dus ik dacht, nou, er worden foto's gemaakt. En dan lig je daar pompiedom en dan word je weer uitgereden. Maar dan vervolgens, als het apparaat aangaat, is het een oorverdovend kabaal. En je moet heel stil liggen. Dus je wordt gefixeerd, met name ook je hoofd. Dus het is best wel claustrofobisch, best wel spannend.
Ja, je ligt in een soort koker.
Ja, koker, ja. En dat kan dan ook wel lang duren, want ze moeten van allerlei kanten. Dus die camera draait eigenlijk om je heen, daar merk je niks van. Dat zit allemaal in het apparaat verwerkt. Maar die muziek is echt, dat geluid is zo hard, dat ik beelde me maar in dat ik op een of andere snoeiharde technoparty stond.
Ja.
Bij de box. Weet je, ga je wel eens naar concerten?
Ja, ja.
Bij de box, dat gevoel.
Ja.
Ja, echt bizar.
Hele diepe brom.
Ja, nou goed, uiteindelijk, ik vond het ook wel weer interessant. En ook heel eng eigenlijk, want je weet wel, dit is niet geen kattenpis.
Nee.
En toen was mijn moeder, wat ik zei, die was bij me gelukkig. En dan heb je je dingetje gedaan, dan doe je je kleren weer aan en dan ga je naar weg. Dus we reden uit de parkeergarage en toen had ik mijn telefoon op stil. En ik had, ik heb ook al een soort van regel, ik neem nooit een anoniem nummer op.
Nee.
Dat vind ik irritant.
Nee.
En ik pak net op dat moment pak ik mijn telefoon uit mijn tas, omdat ik Frits een berichtje wilde sturen. En wat vriendinnetjes van, het is gelukt, we moeten nu wachten. En toen was het de neuroloog.
Mm.
Die meteen dus belde, terwijl ik daar net had gelegen.
Ja.
En toen schrok ik verschrikkelijk.
Ja, dat is heel snel.
Ja. En toen zette mijn moeder de auto aan de zijkant van de weg. En die begon toen heel hard te huilen van schrik. En toen dacht ik, er is echt iets heel ergs met mij aan de hand. En toen zei hij dus van, we hebben net je, hoe heet dat, je MRI-scans bekeken.
Ja.
We hebben een verdachte plek gezien. En we denken nu aan kanker, iets ontstekingsachtigs of een herseninfarct. Toen dacht ik ook echt, en dat hoorde, mijn moeder hoorde dat en die begon toen alleen nog maar harder te huilen. Waarbij hij wel zei, de verdenking van kanker die valt vrijwel gelijk af.
Mm-hmm.
Maar we twijfelen dus nu nog heel erg tussen ontstekingsachtig. Toen zei ik maar, wat is ontstekingsachtig? Waar moet ik dan aan denken?
Ja,
zei die, dan moet je denken aan MS of het herseninfarct. Maar we denken dat het dat laatste is, dus het herseninfarct.
Ja, want je klachten die kunnen daar ook op duiden.
Zeker.
Ja, precies.
Hij zei, en omdat de kans op herhaling nu het grootst is, moet je meteen aan de bloedverdunners en de cholesterolverlagers.
Ja.
Ik heb al naar de apotheek gebeld en het ligt al voor je klaar. Dus mijn moeder en ik keken elkaar zo aan, zo van, holy fuck. Nou, dat dacht ik, dat zegt zij niet, maar dat was mijn gedachte.
Ja.
En toen zijn we daar naartoe gereden en toen vond ik het zo surreëel dat ik zat daar. En mijn moeder, die was alleen maar opgelucht. Die zei, nou, wat een goed nieuws. Dat ik dacht, goed nieuws? Wat bedoel je? Ik werd ook boos toen.
Ja.
Dat ik zei, nou, goed nieuws was geweest als ik net Robert en Brink had gesproken, dat ik de postcode loterij had gewonnen.
Ja.
Of welke presentator dat ook is. Want ik was heel bang. Ja. Ik dacht ook, ik krijg nu medicatie, terwijl ze niet zeker weten of het dat wel is.
Ja.
En nu dan, weet je zo. Ja. Nou ja, toen hebben we die medicatie opgehaald. En die ben ik gaan slikken. En vanaf dat moment, dat zeg maar begin januari, tot drie maanden daarna, ben ik bijna elke dag, of bijna een paar keer per week in het ziekenhuis geweest.
Ja.
Ik denk alle artsen gezien, omdat ze wilden uitsluiten wat het nou precies was.
Ja.
En,
dus eigenlijk zagen ze het gevolg van iets, maar ja, wisten niet wat dat
niet
iets was.
De oorzaak, nee. Ja, precies. Nee. Dus elke keer dat ik de neuroloog sprak, was het zo van, we weten het nog steeds niet zeker. Je hebt voor zowel MS als voor een herseninfarct, heb je atypische klachten.
Hmm.
En ik vind het best normaal heel leuk om atypisch te zijn. Alleen nu dacht ik echt, nee. Nou jongens, kom op. Weet je, ja, dit is zo spannend. En toen, ja, we hadden het net over googlen. Dat heb ik toen wel heel erg gedaan natuurlijk. Want ik ben gaan kijken van, oké, herseninfarct, wat heb je dan?
Ja.
Wat kan er dan gebeuren? Want ze zeiden ook, je bent heel jong. Ik was toen, hoe oud was ik toen? Ik ben nu 45. Dus ik was, dat is
7 jaar geleden.
Ja. Ja, dus ik was nog iets jonger.
38.
Maar dat was dus wel echt wel heel jong om op dat moment dan dat herseninfarct op je hoofd, voorhoofd te krijgen. En ik vond ook de informatie die ik op, via Google vond, dan ging ik wel naar de goede sites kijken van de Hersenstichting en alles.
Mm-hmm.
Maar dat waren allemaal oude mensen.
Ja.
En ik voelde me totaal niet dat je denkt, oh heel lekker, die heeft het ook, Tieneke uit Wallingsveen. Nou, wat voel ik me één met Tieneke? Want het was allemaal heel erg op oude mensen toegespitst. En wat er ook gebeurde, was natuurlijk wat ze zeiden, van zowel op het herseninfarct als met de MS heb je atypische verschijnselen of klachten. Toen ging ik kijken bij die MS-dingen. Toen dacht ik alleen maar dit heb ik, joh. Alles wat er stond, kon ik één op één afvinken.
Ja.
Maar de neuroloog bleef bij het verhaal dat dat niet het geval was.
Ja.
En
wat voor soort dingen zijn dat dan, die af kon vinken?
Nou, wat er dus gebeurde. Kijk, op een gegeven moment, in het begin denk ik dat ik een beetje wel verlamd was van de angst. We hebben toen het net allemaal gespeeld met MRI en alles. En toen het wat rustiger werd en ik in dat hele circus van het ziekenhuis terecht kwam, ging ik natuurlijk ook beter letten op wat voel ik dan. En die vermoeidheid, dat was heel erg in pieken en dalen.
Ja.
Maar ik merkte bijvoorbeeld, ik speel piano. En ik zei op een gegeven moment tegen Frits, ik kan de klanken beter horen.
Mm.
En die dacht ook, nee, jij bent wappie. Het is al wel fijn dat het zo lekker klinkt. Ik had het met licht. Dus als ik dan bijvoorbeeld 's ochtends naar mijn werk reed, dan deden de lichten van de auto's pijn. Dus ik deed mijn zonnebril op, ook al was het donker.
Ja.
Ik merkte dat ik slecht me kon concentreren tijdens gesprekken. En dat heb ik wel eens vaker als ik moe ben. Dat had ik na de burn-out, zat een beetje zo'n restklacht. Dus ik had zoiets van, nou ja, er is ook heel veel gebeurd. Ik heb veel stress gehad, het zal wel daardoor komen. Maar dat waren wel dingen. Dus heel veel prikkels die heel hard binnenkwamen, moeilijker
wereld
informatie kunnen verwerken, die vermoeidheid die maar niet wegging, eigenlijk alleen maar erger werd. En heel langzaam werd dat allemaal erger. Plus dan werd ik in één keer weer wakker en dan had ik heel erg pijn aan mijn hand. Dus toen kwamen dus die klachten van dat begin terug. Maar daar kwam ook een soort van verbrand gevoel bij. Dus dan was het niet meer verdoofd. Maar dan voelde het alsof ik gewoon mijn hand heel erg had verbrand.
Mm.
Dus dan zat ik heel vaak met een blikje, kocht ik dan, ik drink geen blikjes, maar dan had ik een blikje in mijn hand, omdat het anders niet te doen was.
Yeah.
En dan was bijvoorbeeld douchen de heel erg pijn. Laat staan aanrakingen. Dus heel langzaam merkte ik dat heel veel dingen die normaal, die ik graag deed en waar je niet eens over nadenkt, me veel meer moeite gingen kosten. En als Frits met mij wilde knuffelen en mijn linkerkant stond in de fik, ja,
nee,
dan heb je daar niet zo heel erg veel behoefte aan. Dus het was heel eng en beangstigend.
Wat je een beetje beschrijft is alsof er een soort filter wegvalt. Dat alle ruwe data die binnenkomt, via je zintuigen, dat veel harder binnenkomt.
Ja, en uiteindelijk bleek dat ook zo te zijn.
Ja.
Ja. Alleen, en dat is denk ik wel het lastige, want nu blijf ik natuurlijk zo zweven.
Mm.
Ik ging op zoek naar meer informatie. Ik had dus, en ik probeerde tegelijkertijd wat van mijn leven te maken, want ik dacht, ja, dit is het dus dan nu blijkbaar.
Ja.
En bij elk onderzoek in het ziekenhuis zei de neuroloog alleen maar van, we blijven bij het herseninfarct. We durven steeds verder weg te lopen ook van van de MS eigenlijk.
Maar dat is gek, want jij kwam daar eigenlijk steeds dichterbij in de buurt.
Ja, en dat zei ik natuurlijk ook steeds. Ja. En wat er op een gegeven moment gebeurde was, dat noem even een beetje fast forward, maar op een gegeven moment had ik zoveel concessies gedaan dat ik was eigenlijk alleen nog maar bezig met overleven en met werken. En als ik dan thuis kwam van het werken, dan kon ik niks meer. Dus
hoe lang na die eerste klachten zitten we nu dan ongeveer?
Ik denk een maand of 3, zoiets. Wel, ja. En ik was gewoon weer, ik was wel blijven werken, wat wonder bovenwonder gewoon ook lukte. En ik vond het ook heel prettig om daar rond te lopen. Want daar was ik niet de zieke merel. Nee. Daar kon ik ook gewoon doen alsof er niks aan de hand was. Ik vertelde het wel, hè, van hey, het gaat niet goed. Er speelt van alles. Maar ik dacht, ik wil dit blijven doen. Ik ben goed in mijn vak en ik hou van met de mensen zijn en dingen. Maar even, thuis ging het heel slecht.
Even een klein zijstapje, want je had op dat moment waarschijnlijk al wel onderzocht, als het wel MS is, wat dan? Want er is niet echt een behandeling tegen, volgens mij.
Nee, ik ben nog weggebleven daarbij.
Dus je was wel naar het onderzoek, je wist eigenlijk wel...
Ik was wel heel erg aan het zoeken naar van, maar wat is MS precies dan? En wat heb je dan? Hmm. Maar daar was ook een heel groot verhaal van, MS is een hele enge ziekte.
Ja.
En bij ieder mens uit het zich anders. Hmm. En daarom dacht ik, omdat de arts maar blijft zeggen dat het een herseninfarct is.
Ja.
Dus ik las het en ik geloofde eigenlijk niet zo goed wat hij zei.
Nee.
En tegelijkertijd ging ik niet al voor, hoe zeg je dat, op de zaken vooruitlopen.
Ja.
Nee.
Maar wat verstandig dus, trouwens.
Ja, vond ik, nou ja, misschien dat dat gewoon automatisme, een soort zelfbescherming of zo, ik weet het niet. Het was zoveel, joh.
Ja, het is in ieder geval de manier waarop jij dingen doet. Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen.
Nu op dat specifieke moment, toen heb ik dat zo gedaan. Maar wat er gebeurde, was mijn leven stortte langzaam in. Hè. Dus ik deed dan, wat ik zei op mijn werk, was het dan even nog de leuke, getapte, gevierde merel. Maar dat was natuurlijk ook niet echt zo. Ja. Dan kwam ik thuis, dan moest ik naar bed. Ik kon niet meer normaal gesprek voeren met mijn man. Mm. We gingen steeds minder uit, want dat lukte me niet goed. We hadden steeds minder sociale activiteiten. Mm. Omdat ik merkte dat ik daar geen energie voor had. En ik kon de gesprekken niet meer goed volgen. Mm. En dan heel langzaam merkte je ineens van, hey, het wordt wel allemaal wel heel donker nu.
Ja.
En heel klein en heftig. En ik ging toen heel veel wandelen, ook langs het kanaal. En op een gegeven moment waren er ook een paar momenten geweest dat ik bijvoorbeeld in een winkel stond. Ja, ik ben best verbaal. Sterk.
Maar
toen niet. En nu ook niet altijd trouwens.
Nee.
En toen wilde ik een brood bestellen bij de bakker. En net op dat moment ging de deur open met zo'n belletje. En toen gingen de twee mensen achter mij praten. En toen kon ik niet meer praten. En daar schrok ik zo van. En daar moest ik ook zo van huilen. Dat ik dacht, ik ben mezelf niet meer. Ik ben het vertrouwen in mijn lijf kwijt. Ik slik mee hele zware medicijnen waar ik ook last van heb. De artsen weten het eigenlijk ook niet. Ik krijg nergens hulp. Van mij hoeft het zo niet. Ik was zo moe.
Eenzaam ook, denk ik.
Heel eenzaam ook, ja. En ook vrienden en vriendinnen, weet je, die zagen natuurlijk de buitenkant. En daar zie je niet zo heel erg veel aan.
Nee.
En ik heb dan ook de neiging, als ik het niet goed weet, dan trek ik me terug. Ik wil dan eerst zelf snappen, voordat ik er met anderen over kan praten. Nee. Echt een hele eenzame periode. Ik voel ook echt nu verdriet.
Nee.
En toen had ik ook echt een moment dat ik een keer langs het kanaal liep. En nu moet ik lachen, omdat het klinkt dan zo heftig. Dat ik naar het water staarde en dat ik ook echt dacht van, ik wil niet dood, maar ik wil wel rust.
Ja,
mij hoeft het niet zo. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik ook tegen Frits gezegd, het gaat echt niet goed. Nee. We moeten hulp vragen.
Ja.
Nou, toen heel snel kwamen we daarna, of na dat moment kwamen we bij de neuroloog. En toen hadden ze net weer een laatste test gedaan. En toen zei die ook van, ja, dit is het. Je moet hiermee zien te leren leven. En toen brak ik. En toen zei ik van, maar dit is geen leven. Mijn kwaliteit van leven is zo enorm achteruit gegaan.
Ja.
Dit kan toch niet, joh? Help me. Waarop die man heel erg schrok. Met zijn papieren ging rommelen.
Ja.
Nog een keer in de computer kijken. Was trouwens een nieuwe neuroloog. En die zei, een paar keer kuchen. Als ik dit nu zo zie, had ik u opgenomen. Op dat moment, dan had je gerevalideerd. Terwijl ik al die tijd het in mijn eentje thuis heb moeten uitzoeken.
Ja.
En toen was er wel heel even zo'n moment van, ik krijg hulp.
Ja.
Dus ik hoefde het niet alleen uit te zoeken.
Ja.
Maar toen was er natuurlijk al best wel een hele grote periode, was er voorbij.
Ja.
Maar die hulp kwam wel.
Je was even niet meer alleen.
Ik was niet meer alleen, nee.
Maar was je boos? Ik wou me voorstellen.
Ja, Frits en ik keken elkaar in het gesprek wel echt aan van, what the fuck?
Mm.
En ik heb heel snel gedacht van, maar ik wil niet mijn energie hier aan kwijt zijn. Nee. Aan het boos zijn.
Want
hier gaan we niks aan winnen.
Nee.
Ik wil die hulp. Geef me alsjeblieft die hulp.
Ja.
Nou, en dat is toen. Dus nee. Maar als ik het nu zo vertel, dan denk je, dit is wel een goede documentaire. Een goede soap. Bijna.
Ja.
En het is achteraf, heel stom.
Mijn vader Weile zei altijd achteraf, kijk hier koen ze komt.
Ja, exact.
Ja.
Wat win ik erbij om boos te zijn?
Nee, maar het is ook een hele menselijke emotie.
Ja, zeker.
Zeker als ik jou hoor praten en ik zie de tranen in je ogen.
Tuurlijk.
Nu ook, omdat het gewoon heel heftig is. En zo'n moment bij zo'n rivier of bij zo'n kanaal, dat is niet per se een zelfmoordgedachte, maar dat is wel een gedachte
heel donker.
Aan, verlossing.
Ja.
Ik wil dat het ophoudt.
Het moet stoppen.
Ja.
Ik wil rust.
Ja, meestal is het een goed teken trouwens, als je dat gevoel hebt. Want dan wil je dus dat het opgelost wordt.
Ja, zeker.
Dus je kreeg het gevoel, er is iets van hulp.
Ja. Ja. En die heb ik echt met 6 handen aangegeven. Ja. Oh, ja. Raar was dat. Ja. In die zin dat ik kwam er dan tijdens dat revalidatieproces, want dat vond ik ook zo apart. Dan ga je dus naar, ik kende dat wel van televisie, een traject, zo'n revalidatietraject.
Ja.
Maar dan ben je het in één keer zelf.
Ja.
En ik sprak met heel veel verschillende mensen, dus met een psycholoog, met een seksuoloog, met een maatschappelijk werker, met een ergotherapeut, met een psychomotorisch therapeut. Dus op alle vlakken kreeg ik begeleiding.
Mm.
En toen kwam ik er tijdens die sessies achter hoeveel ik zelf al eigenlijk onbewust had opgevangen, of wat ik zelf had aangeleerd, wat heel prettig was, waardoor ik ook weer een beetje zelfvertrouwen kreeg.
Ja. Misschien ook een beetje trots?
Ja, heel erg. Ja. Terwijl ik was natuurlijk, mijn lichaam was ik ook wel, daar was ik wel echt ook boos op. Ik had het idee dat mijn lijf me in de steek had gelaten.
Ja, dat is ook altijd zo'n lekkere zinloze emotie.
Ja, maar dat had ik wel. Van, ik kan toch op je vertrouwen? Terwijl mijn lijf deed natuurlijk er alles aan om juist staande te blijven.
Ja, ja.
Maar wat ik het fijne vond van die eerste revalidatieperiode was wel echt ook dat de mensen met wie ik sprak meteen snapten wat ik mankeerde, wat ik had. En ik had natuurlijk met mijn omgeving hier wel gesprekken over gehad, maar dan krijg je heel vaak meelij of mensen die zeggen, ach kom op, hè, even schouders eronder en allemaal lief bedoeld.
Ja.
Maar dat is best wel heftig als je gewoon het even niet meer ziet zitten en iemand zegt dan, kom op, buiten schijnt de zon, even lekker wandelen, dat je denkt.
Ja, dit zijn de twee reacties en hier zit even voor altijd, dit zijn de twee reacties van mensen op iemand met een probleem.
Dat,
of je probeert de ander op te beuren door te zeggen, het komt allemaal goed.
Ja.
Nou, dat is gewoon niet waar. Want je hebt gewoon een ziekte, dat komt niet goed.
Maar dat wisten we toen nog niet. Nee. Het was natuurlijk de herseninfarct.
Ja.
Nou, nog steeds.
En de andere is inderdaad een soort medelijden. En dan maak je het ook erger mee.
Ja.
En dat is ook goed bedoeld. Het enige wat je op dat moment eigenlijk wil, zijn gewoon mensen die zeggen, oh, wat rot voor je.
Ja.
En kan ik iets voor je doen, wellicht. Of zo.
Dat is het. Ja. Dat is denk ik wel een van de niet de mooiste les, maar wel de belangrijkste. Van, ga gewoon naast iemand zitten.
Ja.
Luister. Je hoeft niet te zeggen. Niks. Het gewoon
verschil tussen empathie en sympathie.
Ja.
Is dat.
Maar ik heb het zelf ook wel eens. Als er iemand is die iets heel, dat je denkt, oh, ik wil je helpen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Is er niks menselijks. Dus, weet je dat.
Nee, tuurlijk. Het is ook allemaal goed bedoeld.
Ja.
En er waren gelukkig, en dat is volgens mij ook, als ik het even, ik vul het een beetje in, maar als je in zo'n setting komt van zo'n revalidatie, die mensen zijn gewend aan mensen met jouw ziekte.
Ja.
Dus die mensen, dat boeit ze niet. Ze zien gewoon jou en je hebt die ziekte, maar dat zijn twee losse dingen.
Ja.
En zij weten in ieder geval hoe ze met die ziekte moeten dealen.
Ja, en ook lekker praktisch. Ja. Van, oh, joh, kind, wat vervelend, hier heb je een tissue.
Ja.
Maar de volgende keer kun je het zus en zus en zo doen.
Ja.
Of hoe wil je het de volgende keer gaan aanpakken? En dan hadden we een plan.
Ja.
En ik leerde meer vertrouwen ook op mijn lijf. En dat was een hele fijne, ook heel verdrietig en heftig natuurlijk. Mm. Maar dat was een goede periode.
Ja.
Dat ik echt het idee had van, oké, ik heb nu een gereedschapskist waar de tools nu in komen die ik nodig heb.
Zou je kunnen zeggen dat je lijf gewoon dingen anders doet dan voorheen en dat je gewoon eigenlijk de gebruiksaanwijzing opnieuw moest aangereikt krijgen?
Ja, zo heb ik het ook letterlijk genoemd.
Oh, ja.
Ik heb na een tijdje ook eerst een hele kleine kring mensen en ook daarna een wat grotere kring mensen, heb ik gezegd ook van, ik sta in de stijgers en ik ben aan het ontdekken hoe ik nu werk, hoe mijn lijf nu werkt.
Ja.
En ik weet het nog niet, de verf is nog niet droog, we zijn het aan het uitvinden, maar dit weet ik in ieder geval al wel. Dus dat gaf houvast.
Ja.
Maar tegelijkertijd bleef bij mij dat gekke gevoel knagen van, is dit het echt? Is dit echt dat herseninfarct? Ik geloofde er geen
Er was nog steeds geen MS gesignaleerd op dat moment.
Nee. En wat ik het moeilijke daaraan vond is ook van, dus aan de ene kant was dat prachtige traject was gestart van de revalidatie, waardoor ik wat opklauterde en wat zekerder voelde. En daardoor ook wat beter met mijn omgeving kon communiceren van, hé, maar vroeger konden we dit doen, dat kan ik nu niet meer, maar ik kan dit wel. Dat is fijn. Dan heb je toch het idee dat je wat meer onder controle bent, of in control.
En was ook nog een beetje dat daarmee ook was uitgesloten dat je een aansteller bent? Want ik kan me ook nog voorstellen dat er ook nog mensen in je omgeving zijn die denken, ja, die Merel.
Of weet je dat ik daar helemaal niet over
nadacht? Nee, nou, gelukkig. Nee. Dan heb je fijne mensen in je omgeving.
Nee, want weet je, ik denk dat wel door de burn-out heb ik dat wel geleerd. Onzichtbaar ziek is echt kut.
Ja.
Want je kan beter met een grotere gipsen poot rondlopen of met zo'n tulband op je hoofd. Dat iedereen zegt, oh, wat erg. En je hebt een hersenschudding. Ja. Dan dit. Nee, dus er was zeker wel onbegrip af en toe. Van, maar je kan toch wel naar je werk, dus waarom ga je dan niet naar een verjaardag?
Ja.
Of maar dat kan ik ook wel makkelijk van me af laten glijden. Daar word je op. Het zegt alles over de ander, niet over mij.
Misschien dat je dat had je burn-out je dat al verteld.
Ja, ik heb heel veel aan mijn burn-out gehad. Ja, heel erg veel. Ja. De les in ieder geval. Maar wat ik je wou vertellen was, wat heel moeilijk was, en daar heb ik ook een groot stuk van mijn boek, gaat daar ook over, is dat je hoort wel eens van die hele romantische verhalen van mensen die dan ziek worden en dan hebben ze een partner en dan groeien ze naar elkaar toe en we hebben het allemaal samen gedaan en wat groeien we naar elkaar toe? Nou, dat hadden wij niet. Je zei dat net al prachtig ook in de intro, het was natuurlijk best wel pittig met een man die zo vaak van huis is, een avonturier.
Ja.
En hij heeft, toen ik dus net ziek werd, heeft hij een hele periode niet gewerkt. Althans is hij niet op reis geweest, dus dat was heel, heel prettig. Maar op een gegeven moment moest hij natuurlijk ook weer gewoon geld verdienen. Ja. Dus hij moest wel weer aan de bak. Maar als hij weg was, dan stopte mijn trein niet. Dus er gebeurde zoveel. En als iemand ergens in een of andere woestijn in Transnistrië staat, en ik kwam net bij de dokter vandaan, dan kun je bijna niet vertellen hoe het gaat of wat ik voel. Dus daardoor ontstond er soms echt op momenten best wel wat verwijdering. Mm. En ook omdat Frits niet mee wilde gaan in mijn MS-verhaal. Omdat ik steeds tegen hem zei, maar ik geloof er niks van. Dat hij zei, hou eens op, de dokter zegt toch dit. Ja, als zij zeggen dat, dan wil ik daarin meegaan. En dat mag, dat is zijn manier om naar mee te gaan.
Precies.
Maar dat heeft ons wel op twee eilandjes doen laten belanden. Ja, dat was wel heel heftig hoor, ook om dat met te merken. En ook tegelijkertijd was dat weer dat ik tegen hem zei, eerst een paar maanden zelf geprobeerd, dat ik zei van, joh, als onze auto aanloopt, dan gaan we naar de garage. Nou, wij lopen nu aan. Dit is natuurlijk ook geen kattenpis wat we nu op ons bord krijgen. Nee. Laten we eens met iemand gaan praten. Ja. Dus dan is het fijn dat je ook daar weer hulp bij krijgt, een relatiecoach.
Ja, wat goed. Ja, dat is natuurlijk ook, in een relatie wordt dan altijd heel romantisch over gedaan. Hè? Better and worse en bla bla bla. Maar ja, je kan ook zeggen, ja, je bent in een bepaalde situatie bij elkaar gekomen. Daar klikt het. En als de situatie door een externe oorzaak heel erg verandert, het kan zijn dat dat niet bij je past.
Nee.
En dan kan je nog steeds wel heel veel van iemand houden.
Maar exact.
Dat kan.
Ja.
Maar dat accepteren we ook niet heel makkelijk dat het.
Nee, nou ja, dat waren we dus wel aan het accepteren in die zin dat we dat zagen. We zagen dat aan de hand was.
Wat goed.
Ja. En tegelijkertijd is dat natuurlijk heel pijnlijk en houden we zoveel van elkaar dat we het ook wilden proberen. Ja. En dat we ook merkten van, zoals met zoveel dingen is communicatie hierin vrij belangrijk.
Ja.
Dus hoe praat je met elkaar en hoe zorg je ervoor dat je toch ook die verbinding blijft voelen, ook al sta je zo af en toe lijnrecht tegen elkaar over en kan hij niet voelen hoe ik mij voel. En moet ik, als ik hem zo van, want ik wees hem heel veel af, wat ik je net zei, ook als het over intimiteit
gaat.
Ik was vol in de rouw. Ik vertrouwde mijn lijf niet meer. Ik was aan het revalideren. Ik probeerde mijn kop boven water te krijgen. Ja. En als ik naar de bakker ging, dan kon ik niet meer praten.
Ja.
Er zijn periodes geweest dat ik me sexier heb gevoeld. Sterker nog. Nee, dat was verschrikkelijk.
Ja, je zei net dat als iemand je aanraakte, dat het voelde alsof het in de fik stond.
Ja, dat is afschuwelijk. Dus ik heb hem heel veel moeten afwijzen.
Ja.
Dus het was zo'n moeilijke tijd ook voor hem. En toen gingen we ook nog eens een keer langzaam richting corona-periode.
Oh ja, dat was ook leuk.
De COVID-periode. Ja. Dat heeft voor Frits een enorme knauw in zijn werk. Voor iedereen, heel veel mensen. Hij is niet te zielig, zo bedoel ik het niet. Maar
Als je voor je werk reist, dan was corona onhandig.
Heftig, ja. Dus hij kwam thuis te zitten. Wij waren nog steeds een beetje pappenat. Nee, niet pappenat houden, dat is niet een goede uitdrukking. Maar wel gewoon trial and error aan het proberen het te leven met deze herseninfarctachtige ziekte, laat maar zo zeggen.
Ja.
Corona brak uit. Hij kwam thuis te zitten. Zijn werk veranderde zo dat hij werd ineens van adventure-fotograaf werd hij projectmanager. Nou, dat deed hem ook niet heel veel floreren.
Was ook niet waar jij voor had getekend.
Nee, dat zeg je mooi.
Ja, toch? Ja, ik bedoel, je bent met een avontuurlijke fotograaf getrouwd en dan heb je ineens een projectmanager thuis.
Ja, en dat was echt zo heftig. En tegelijkertijd hadden we dus allebei ook onze handen vol aan mijn lijf en alles daaromheen. Dus het was heel veel.
Ja.
En toen is er ook een hele nare periode nog overheen gekomen dat hij had iemand ontmoet bij wie het helemaal fantastisch klikte en leuk en afleiding en daar ga ik ook in mijn boek iets uitgebreider op in. Niet om dat nu zo te doen, maar dat dat was zo heftig. En tegelijkertijd was dat voor mij ook een enorme eye-opener. Dat ik dacht, maar Hela, dat is mijn vent. Ja. Dit wil ik niet. En hij is er ook enorm van. Toestel
hem een projectmanager.
Ja. Nou ja, en dus toen hebben we echt met voor elkaar geknokt. En ook weer terug, ja, ook naar onszelf. Maar willen we dit en hoe dan? Mm. En hoe gaat dit dan werken? En ja, zacht en hard met elkaar daaraan gewerkt.
Ja.
En vooral veel gevoeld en gepraat.
En mag ik vragen, wat voor soort... Want je zegt, ik heb een relatietherapeut ingeschakeld. Wat voor soort therapie was dat? Dat vraag ik echt omdat ik weet dat dit kan werken. En ik ben dan benieuwd wat voor soort therapie kan werken.
Wij hadden volgens mij een relatiecoach.
Ja.
Dus ik geloof niet dat hij daar heel lang voor heeft gestudeerd. Maar dat doe ik misschien een beetje later.
Nee, helemaal niet
dat
uit.
Bedoel ik niet. Maar hij deed veel EFT.
Ja.
Ja.
En ik ben blij dat je dat zegt. Want dat hoopte ik namelijk. Ja. Want daar ben ik erg fan van.
Ja, dat hielp ons ook goed.
Ja, emotionally focused therapy.
Ja.
Feitelijk wordt er dan niet zoveel gepraat over wat er gebeurd is. Maar meer over wat voor gevoel het oplevert.
Juist, ja. En we hebben nu een nieuwe dame en die doet dat ook. Heel fijn. En soms is het volgens mij best goed om af en toe eens even achterom te kijken. Te denken van, hé, waar komen we nou vandaan en hoezo? Mm. Ook omdat je dan jezelf misschien wat beter begrijpt waarom je op een bepaalde manier reageert. Maar uiteindelijk wat telt is wat er nu is. Hè? Waarom reageer ik zo? Mm. Waarom voel ik dit? Dus ja.
Ik denk ook dat het goed is voor mensen die luisteren nu, die zeggen en voelen, we hebben een hele goede relatie. Om ook af en toe eens met
APK gewoon even.
Ja. Gewoon, met iemand die gespecialiseerd in zoiets als EFT. Om gewoon een gesprek te hebben over...
Ja, wat ben ik ook voor.
Wat zijn we
wachten er vaak veel te lang mee.
Het is stom. Ja, we gaan pas als het niet goed gaat.
Ja.
Ja.
En dat is echt zonde.
Ja.
Want toen Frits en ik op dat moment gingen, toen was er nog niks aan de hand. En toen was hij nog niet, zeg maar, aan het flirten met iemand. Maar... gelukkig, toen dat wel gebeurde, hadden we dus heel snel het lijntje met die coach op dat moment.
Ja.
Dat we ook allebei zeiden van, Jezus, wat er nou toch is gebeurd. Help ons, want we vliegen uit de bocht.
Ja.
We zijn uit de bocht.
Hey, en als neutrale toeschouwer is het volstrekt logisch. Hè, wat
ja, man,
gebeurt.
Hartstikke. Ja. Ja, ja. Alleen toen, och, ik was echt zo... Ik voelde mezelf echt de allerzieligste op de hele wereld.
Ja, maar natuurlijk.
Ik had eerst die ziekte.
Je kwam redelijk in de buurt ook, hoor. Want dat is... laten we eerlijk zijn. Het is superkut wat daar gebeurt.
Echt. Maar natuurlijk ook voor hem. Alleen kon ik me op dat moment niet in hem verplaatsen.
Nee, dat hoeft ook
gelukkig
niet.
Gelukkig lukt dat nu wel.
Nou, fijn. Ja.
Ja. En dat vind ik mooi om te vertellen.
Want dan even, dat skip ik voor. Ja. Jullie zijn nog steeds getrouwd.
Ja,
goed.
Ja.
Heel goed. Nee, maar dat is fijn voor de luisteraar
ja,
ook.
Zeker. Ja, nee. In die zin. Ik denk dat het... Daarom ben ik er ook heel open over. Ja. Het is toch heel normaal. Precies wat jij net ook zei. Van je wordt verliefd op iemand. En dan zijn de kaarten op deze manier niks op tafel. Ja. Bij ons lagen er 10 nieuwe kaarten sets. Ja. En dan is het niet gek dat er af en toe dat je struikelt.
Nee,
dat
ik zie zo, jullie hebben heel leuk, druk, social leven. Allemaal leuke dingen. En hij is aan het reizen. En dan komt hij terug. En dan is het gezellig. Lala. Ja. En dan ineens zit jij daar.
Een zieke vrouw thuis.
Een partijtje ziek te zijn. En hij moet ook nog eens... Het is gewoon bijna... Het is ook gewoon een script. Ja. Zit hij ineens thuis? Hij mag niet meer reizen. Moet hij projectmanager worden?
Ja.
En dan is
gruwelijk.
En elke keer als hij jou wil aanraken, dan zeg jij... Au!
Ja.
En je zei net, ik moest hem afwijzen. Maar dat voelt zo. Maar dat is helemaal niet zo. Je wilde hem helemaal niet afwijzen.
Nee, dat deed ik wel.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik snap wel dat als er dan iemand is die
natuurlijk,
wel
die
zegt,
jou ziet. Die aandacht heeft. Ja, natuurlijk.
Ja.
Ik ook.
Ja.
En dat vind ik ook wel weer mooi. Dat natuurlijk is het nog steeds een pijnlijk hoofdstuk. Maar... Het is ook weer, het heeft ons ook veel gebracht.
Ja.
Namelijk ook wel van, ik kies echt voor jou.
Ja.
En onze relatie zoals die was, die bestond ook toen niet meer. Dus we zijn opnieuw gaan bouwen.
Ja.
En we zijn, dat was in de zomer van 2020, hebben we ook tegen elkaar gezegd, we gaan weg nu uit de Randstad. Want dat was voor mij daar veel te veel prikkels.
Ja.
We kiezen voor elkaar, we willen graag samen een huis. En ik riep steeds, ik wil een huis met een boom in de tuin.
Ja.
Nou dat. En dat vonden we. En dat was Raamstonksveer uiteindelijk. Ja. Dus toen zijn we vrij kort op dat vervelende was gebeurd, zeg maar. De affaire.
Ja.
Daarna zijn we wel verhuisd. Met een heel goed gevoel. Nog in die coronaperiode zaten we in onze bubbel.
Mm.
En natuurlijk vonden we het af en toe ook eng en onwennig.
Ja.
En dat ik hem soms kon aankijken dat ik dacht, wie ben jij eigenlijk? Mm. Maar dat had hij natuurlijk andersom ook.
Ja, ja.
Nou, en dat was dus maar wel echt een hele fijne, warme Hosanna-periode eigenlijk.
Ook wel bijzonder dan.
Heel.
Toch?
Ja, dat de hele wereld was in de ban van thuis zitten en wat is het allemaal ellendig. Terwijl wij alleen maar dachten, oh, we zijn net een soort van prins en prinses. En we zitten in ons mooiste huis met die tuin en buiten fikkie stoken. En het was zo leuk.
Maar moet je kijken hoe je mindset ontzettend ook je leven bepaalt. Los van de fysieke gebeurtenissen.
Ja.
Want je was nog steeds ziek.
Ja.
Er was feitelijk nog steeds geen diagnose.
Nee.
Jullie
maar
alleen.
Die plek, dat voelde. Maar dat is natuurlijk ook vaak van.
Ja, was die plek was het gevolg van een keuze, toch?
Dat is ook zo. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel vaak zo.
Ja, ja.
Maar nu voelde je hem ook echt qua energie van een nieuw hoofdstuk wat we zo hadden gehoopt dat was aangebroken.
Ja.
Maar dat was ook een beetje van korte duur, Erik.
Ja. Gelukkig maar, want anders
zou het saai worden.
Ja.
Nee, wat er gebeurde was, we hadden het huis hebben we gekocht. We hadden niet heel veel spaargeld, dus we hebben gezegd van, er hoeft ook niet zoveel te gebeuren. We doen een nieuw verfje op de muur. Frits had boven mooie nieuwe vloeren gelegd en dat was het wel.
Mm.
En ik heb lekker behangen en geverfd. En ik merkte wel dat ik heel moe was, maar dat was ook logisch. Want verhuizen is een van de meest stressvolle dingen.
Ja.
Nou ja, met mijn lichaam, we wisten wel een klein beetje dat ik daar een terugslag van zou kunnen krijgen. Maar dat die vermoeidheid bleef en die pijn bleef ook. En toen op een gegeven moment zou ik een weekendje weggaan met een vriendinnetje naar Zwolle. En toen zei Frits, weet je wat je doet, schat? Plak er een nachtje aan vast. Dat je alvast daar bent. Kan je vast uitrusten en dan, je hebt het nodig, weet je zo.
Mm.
En toen dacht ik, oké, dit ga ik doen. En toen had ik voor mezelf een heel mooi hutje in de bossen bij Dalfsen gehuurd.
Mm. Ja.
Met paarden en allemaal geweldig. En daar zou ik dan heen gaan. En dan zou ik de volgende dag mijn vriendin Marjolein zien in Zwolle. En toen kwam ik daar en toen heb ik... Het was een heel klein tiny house, heerlijk. Ik had alleen maar een boek bij me, een lekkere pyjama. En ik dacht, ik ga nu eerst de paarden knuffelen en dan ga ik in het bos wandelen. En dan hoef ik verder helemaal niks. Dat heb ik ook gedaan. En toen kwam ik thuis en dacht ik, ik ben echt helemaal naar de gallemiezen. En ik had allemaal lekkere hapjes en een glaasje wijn ingeschonken. Dat heb ik allemaal weer teruggedaan en ik ben heel heet gaan douchen. Toen heb ik mijn vader nog gebeld, zei ik, ik heb een hele rare band om mijn buik of om mijn borst. Ja, ze dit is vast de kou, gewoon een goede sjaal eromheen en lekker onder de wol en gaan slapen. En dit vind ik nog steeds een van de meest bizarre dingen ever. Ik had zo'n klein huisje dat er was boven een wiede. Daar lag een bed. Dat keek uit met zo'n dak of met een dakraam kon ik naar buiten kijken. En er was een heel klein slaapkamertje. Dat was eigenlijk de echte slaapkamer. En de dame van het huisje had al gezegd, kies maar wat je wil. En ik dacht, ik wil in bed liggen en dan wil ik door dat raam kunnen kijken.
Ja.
En toen heb ik mijn koffer uitgepakt en toen heb ik alle kleren die ik de volgende dag aan wilde, heb ik al klaargelegd. Nou, dat doe ik echt nooit.
Nee.
En dat heb ik allemaal heel keurig netjes. Toen heb ik gaan slapen. Geen erg daarin gehad natuurlijk. En toen werd ik wakker rond een uur of weet ik veel, 5 of zo. En toen deed ik mijn ogen open. Toen dacht ik, oh leuk, nu kan ik de sterren zien. Maar jeetje, wat ben ik misselijk. En toen probeerde ik me te bewegen en dat lukte niet goed. Alles draaide. Toen kon ik ook niet meer kijken, dus ik zag wel heel vaag een streep licht, maar niet goed. En toen dacht ik, ik ga dood. Ik heb weer een herseninfarct en mijn ogen worden eruit geduwd. Dat dacht ik eigenlijk. Ik ben zo misselijk, er is iets in mijn hoofd geknapt. En toen heb ik mijn portemonnee gepakt en mijn telefoon. En toen heb ik mezelf van die trap af weten te werpen, maar ik weet niet meer zo goed, want ik kon niks zien. Dus dat was best wel spannend.
Ja. Toen
heb ik ook mijn telefoon laten vallen. En toen hoorde ik dat hij tegen de kast was gevallen, waar ik dus al mijn kleding op had gelegd. Nou ja, een beetje een vervelend verhaal dit. Maar dus ik moest heel veel overgeven en toen ben ik naar de badkamer gekropen. En toen heb ik geprobeerd om te kijken naar mijn gezicht. En toen stonden dus mijn ogen allebei de andere kant op.
Oh.
Ja, dus toen heb ik 112 gebeld. Heb ik gekropen naar dat huisje, de deur, hoe heet dat, de achterdeur? Ja, heb ik open gedaan, want ik dacht, die mensen moeten naar binnen, anders moeten ze naar... Echt, waar ben je mee bezig?
Ja.
Het heb ik mezelf dus aan kunnen kleden, doordat ik alles zo autistisch had neergelegd. Maar dat was mijn redding.
Ja.
Want anders, hoe erg is het als je in je blote kont loopt? Maar ik vond het fijn dat ik mijn kleding aan had.
Ik denk dat ambulancebroeders dat wel eens vaker hebben gezien.
Maar gek, hè, waar je dan inderdaad een beetje druk om hebt.
Ja, dat brein van ons,
Heel raar.
Ja.
Ja, dus dat was heel heftig. En zonder al die medische dingen...
Goed, jij dacht gewoon, ik ben nu aan het sterven.
Ja.
Ja.
En toen konden die twee mannen, die waren zo geweldig, van de ambulance, van die motorambulance mensen, meteen rustig maken. Het komt wel goed, mevrouwtje. En dan overal die plakkers op. En gelukkig was ook de dame van het huisje erbij. Mm-hmm. Vond ik ook heel prettig.
Ja.
Die is de hele dag niet van mijn zijde geweest.
Ach, wat sympathiek.
Ja, die heeft Frits ook gebeld, heeft verteld wat er aan de hand was. Frits is toen echt... Met een soort militaire noodoperatie vanuit... Want ik had de auto mee, we hebben maar één auto. Dus hij moest bedenken, hoe kom ik vanuit de Ramsdonksveer naar Zwolle? En nou, best wel paniek. Ja. En dan, anders wordt het zo'n medisch centrum restafdeling. Maar dit was dus... Ik ben naar het ziekenhuis met de ambulance gegaan. En heb ik daar weer allerlei onderzoeken gehad. Toen konden ze heel snel zeggen, het was geen herseninfarct.
Nee.
Je moet naar je eigen neuroloog. Dat was eigenlijk het verhaal. En ik dacht alleen maar, ik kan me niet bewegen. Ik moet alleen maar overgeven. Mijn ogen staan allebei de verkeerde kant op. En ik mag naar huis.
Yeah.
Pardon, maar dat mocht dus.
Yeah.
En toen ben ik na dat weekend...
Zo.
Ja, echt bizar. Ook,
nee, maar omdat je letterlijk aan het doodgaan bent. Dat was niet zo. Maar dat, en dan zei nou, ga maar naar huis. Ja. Dat is een hele rare tegenstelling.
Heel raar.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik... Ze hadden een scan gemaakt.
Ja.
En ik weet natuurlijk, als er echt iets is, dan mag ik niet naar huis.
Nee.
Maar het is wel, wat heb ik nou dan? Wat is dit? En uiteindelijk kwam ik dus die maandag erop. En het was vrijdagavond was dat gebeurd. Dus ik moest dat weekend thuis moesten we overzien te overbruggen. Nou, dat was ook heel raar. Toen had ik mijn koffer al ingepakt. En toen, want ik wist zeker dat ik moest daar blijven, had ik bedacht. Ik ga niet naar huis voordat iemand mij gaat vertellen wat ik heb.
Nou ja.
Dat had ik ook echt bedacht.
Ja.
Dan moet ik me vastbinden. En toen voelde ik 's ochtends weer dat gekke gevoel in mijn gezicht aan de linkerkant. Dacht ik, hé, die is bekend.
Ja.
Nou, toen zijn we naar het ziekenhuis toegereden. Na heel veel heen en weer pingpong, want eigenlijk mocht ik niet komen. En toen kwam ik de behandelkamer binnen. En toen keek de neuroloog, die keek naar me. Die deed mijn ogen open. En die... moest bijna hij juichte, niet bijna. Hij zei, je hebt een INO. En dat is dus een oogzenuwontsteking die bij heel veel mensen met MS voorkomt.
Hmm.
En toen zei hij, wat wil je? We kunnen je nu op laten nemen. Toen zei ik, Frits, ga de tas pakken. Want ik had dat natuurlijk allemaal al klaar. En toen zei ik, ja, anders mocht ik pas weer veel later. En
ja.
En hij zei, we moeten nog wel echt één controle MRI doen en allerlei andere onderzoeken.
Hmm.
Maar dit was dus gelukkig de dag... Of niet gelukkig. Dit was het moment waarop mijn vermoeden eigenlijk werd bevestigd.
Ja.
Dat het al die tijd MS is geweest. Ja. En toen, een paar dagen daarna, lag ik ook op zaal. Toen kwam de neuroloog, terwijl ze allerlei anderen... Ze moeten ook een lumbaalpunctie doen. Ze gaan kijken naar je hersenvocht. En het is best een hele moeilijke ziekte om te diagnosticeren.
Ja.
En toen kwam de zaalarts, die kwam naar me toe. En gelukkig was Frits op dat moment ook bij me. Toen zei ze, we hebben een vervelend bericht... We nemen je herseninfarct af en we geven je er MS voor in de plaats. Maar toen, ik zei toen heel hard, zie je wel.
Ja.
Ik was niet gek en ik was blij.
Ja.
Was ook van korte duur hoor,
ja.
relatief. Maar ik was wel een dag zo'n... Ik wist het, zo'n opluchting.
Ja.
Zie je wel.
Ja. Jeetje. Ja. Ja, nee, ik zit...
Wat een verhaal.
Ja. En dan... Dit is dan een jaar later of zo?
Nee, dit was in 2021.
Oh, zoveel langer.
Ja, dus in 2018 begonnen we natuurlijk met dat gekke hoofd.
Ja.
En het niet weten.
In 2021...
En uiteindelijk in 2021 kwam de diagnose. Ja. En nu zitten we in 2024.
Ja.
En leef ik nu al 3 jaar met de ziekte.
Ja.
En dat is ben ook gelijk gaan revalideren en heb de juiste MS-hulp gekregen.
Ja.
Dat is dan wel echt
wat
een
is dat,
verschil.
Want daar moest ik net nog aan denken. Je ging revalideren, maar dat was feitelijk revalideren na een herseninfarct.
Ja.
Als je daar de diagnose MS zou hebben gehad, zou je dan ook gaan revalideren? Is dat dan ook een... Want het revalideren was namelijk heel zinvol voor je.
Jazeker. Ja. Nou ja, wat er gebeurde is dat...
Je probeerde de zilver lining te ontdekken.
Ik snap hem.
Ja.
Nou ja, de eerste keer revalideren was puur dat zij natuurlijk zagen van een hele jonge vrouw... kan niet in het leven slagen. Het lukt haar niet om te leven. Dus hoe kun je je energie beter managen?
Ja.
Hoe kun je zorgen dat je je prikkels anders tot je gaat nemen?
Ja.
Welke aanpassingen kun je in huis doen als dingen te zwaar voor je zijn? Of als je zoveel pijn hebt?
Mm.
Met de seksoloog spraken, hoe kun je met elkaar vrijen als dit pijn doet?
Ja.
Allemaal hulp.
Ja. Ja.
En nu met de MS, want ik had nu 1 hele zware aanval gehad, dus in maart. Dus wat ik vertelde, met die ogen.
Ja.
En toen gingen we medicatie uitzoeken. En op het moment dat ik een keuze zou maken voor de medicatie, kreeg ik een tweede Sjoep heet dat, een MS-aanval. Waarbij weer de hele linkerkant van mijn lichaam, maar nu werd verlamd was. Ja. Dus ik kon niet meer lopen en ik kon mijn arm niet meer bewegen. Ja. Toen ben ik gelijk aan de meest zware, een van de meest zware medicatie gezet. En ook prednison krijg je dan.
Ja.
En toen kreeg ik natuurlijk een revalidatietraject, wat volledig werd ingestoken. Hoe ga je naar de wc met één hand?
Ja.
Hoe kleed je jezelf aan? Hoe trek je een BH aan zonder twee handen?
Ja, ja, ja.
Hoe praat je met iemand als je mondhoek zo hangt? Want dat was toen heel erg zo.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je je niet verslikt in een bordje granola als je eten in je wangen blijft hangen? Ja, ja. Want dat was nu het geval, want ik kon niet meer goed kauwen. Hoe moet je met iemand een gesprek voeren als je niet op woorden kan komen? Want dat was allemaal aan de hand. Dus dat was natuurlijk heel anders revalideren. Ja. Maar ook weer niet.
Maar ook omdat je weet dat het dan blijvend is.
Ja,
en MS is progressief.
Ja.
Toch? Het wordt steeds erger.
Ja, je hebt verschillende soorten. Ook al zeggen ze nu dat dat niet meer zo is. Labeltjes kloppen niet allemaal meer. Maar wat MS bij mij in ieder geval, hoe het zich uit, is dat ik heb af en toe, zoals nu heb ik dus, wat we weten, 3 hele zware aanvallen gehad. En daarvan ben ik wel weer hersteld.
Ja.
Maar je herstelt nooit meer naar je oude niveau.
Ja,
dus je was ooit 100.
Ja.
Althans, daar gaan we dan vanuit.
Ja, ja.
En dan wordt het heel langzaam.
Is dat maar de vraag bij de meeste mensen.
Ik denk dat ik al op 60 zat. Nou, ja, ja, ja. Je begint en dan
in ieder geval
langzaam,
bij jou, ja, jouw 100.
Ja, ik zat op precies. Ja, ik zat op 100.
Ja.
En dan bij elke aanval lever je in.
Ja.
Er zijn ook mensen die hebben bijvoorbeeld progressieve MS, waarbij ze geen aanvallen hebben. Mm-hmm. Nou, ik ben geen dokter, dus als ik het
nee,
zeg,
dat maakt niet uit.
Maar dus, die hebben geen aanvallen, maar dan loopt het af. Ik heb dus af en toe een aanval en die wil je zien te voorkomen.
Ja.
Dus de medicatie die ik nu 2 keer per jaar krijg toegediend, met een dagopname in het ziekenhuis, echt heftige shit.
Ja.
Die legt een deel van mijn cellen plat, waardoor ik niet meer of geen aanvallen krijg. Of in ieder geval zo min mogelijk en zo min mogelijk.
Ja.
Ik klop het even
af. Ja, dat mag.
Heftig. Want die schade die ik nu heb, ik heb natuurlijk heel veel restklachten.
Ja, ja. En wat, want ik denk dan altijd, medicijnen hebben ook bijwerkingen.
Ja.
Wat is het vervelende van de medicijnen? Of valt dat mee?
Nee, dat is wel. Dat vind ik zo heel. Ik krijg een medicatie toegediend die kanker kan veroorzaken. Dus daar word ik zwaar op gecontroleerd.
Jezus.
Ja, maar het is bijna geen keuze. Want zoals nu, ik vertelde je al, ik was blind.
Ja.
Je kan ook. Kijk, vroeger dacht ik altijd, blind is het ergste wat je kan overkomen. Mm. Bijvoorbeeld, maar je kan natuurlijk ook je handen soms niet meer gebruiken of niet meer lopen. Of mensen kunnen moeilijker praten. En dat wil je tegengaan.
Ja.
Dat is voor mij geen keuze. Dus ik neem die medicijnen en het of je schildklier gebeurt ook vaak, dat je daar last van krijgt.
Ja.
Maar dat is dan maar zo.
Ja.
En dan krijg je daar weer dingen. Maar vooralsnog, ik klop nu 2 vingers af.
Goed. Gaat het redelijk
gaat
goed.
Gaat het redelijk goed.
Ja, ja.
Ja, zeker.
Nee, ja, maar ik kan me voorstellen, want er komt ook een stuk bij waar je je zorgen maakt. En ik bedoel, kijk, het is wel heel leuk om heel spiritueel en boeddhistisch te zeggen, je hebt het meeste last van het lijden. Hè?
Dat is wel zo.
Dat is ook zo.
Ja.
Dus het accepteren van wat er is, dat is de enige weg.
Ja.
Maar ja, je moet het maar wel even doen.
Ja, ja, en ik werd er in het begin, merk ook als ik dat nu dan jou hoor zeggen, dan denk ik, ja, lekker lullen met je acceptatie.
Ja.
Daar kan ik heel boos van worden.
Ja, natuurlijk.
Maar wat ik wel heel mooi vind, is mijn revalidatiearts, dus zeg maar het hoofd van alle therapeuten, die had een intakegesprek met mij.
Ja.
En toen zei hij, ik wil je 2 adviezen geven. Of 2 dingen zeggen eigenlijk. En toen, dat blijkt nog steeds, bijna elke dag denk ik daaraan. Leer leven in het nu.
Ja.
En vraag om hulp. Maak gebruik van hulpmiddelen, maar durf ook om hulp te vragen.
Ja.
Vind ik ook best moeilijk, want ik ben eigen gereid. Ik doe het graag zelf.
Ja.
Maar ik merk wel dat wat jij nu ook zei, ben je dan bang? Of weet je, het heeft geen zin om mezelf te vergelijken met hoe ik vroeger was.
Nee.
En natuurlijk doe ik dat wel eens. Maar en het heeft ook geen zin om te bedenken hoe ik er volgende week bij hang. Want dat weet ik niet. Maar dat weet jij ook niet.
Nee.
Voor hetzelfde geld blijft het heel lang zo gaan als nu.
Ja.
Nou ja, daar wil ik wel voor tekenen.
Ja.
Maar voor hetzelfde geld niet.
Maar, nee, maar ik denk dat ik ook nog wel momenten, als we even gaan zoeken, kan vinden in jouw leven waar je gezond was.
Ja.
De aanhalingstekens in de lucht.
Oh, zeggen, wat is gezond?
Maar dan? Waar je je wel rotter voelde dan dat je
exact. Je
niet voelde. Dus,
ja. Want dat is heel mooi eigenlijk.
Ja.
Ik zeg
doe
wel eens,
iets aan mindfulness of zo?
Wat zei je?
Iets aan mindfulness of zo, doe je dat?
Iets? Ja, heel veel.
Ja, nee, maar dit klinkt natuurlijk
Nou ja, wat anders dan heb ik een error in mijn hoofd.
Ja, maakt niet uit.
We hadden het net over acceptatie. Ja. En ik geloof heel veel meer in het woord aanvaarden. Dus kun je ermee zijn dat het er is? Mm-hmm. Ik vind acceptance en commitment therapy heb ik heel veel aan gehad. Ja,
dat is de andere drie lettertherapie waar ik ook erg fan van ben.
ACT, beste mensen. Ja. Dat is zo fijn. En dat is meer gewoon van, oké, je hebt altijd die hoop stront onder je armen. Wat ga je ermee doen? Ga je heet het in wrijven of ga je gewoon af en toe een koekje geven? En heeft me echt geholpen. Maar qua mindful is... Ik probeer heel erg, bijvoorbeeld heel simpel, praktisch. Gewoon 's ochtends als ik wakker word, dan lig ik lekker in mijn bedje en dan ruik ik even aan de dekbed en denk, oh, lekker ruiken. Mm. Hoe voelt mijn lijf? Even een korte body scan. Hoeft echt niet heel lang te duren. Nee. Me veel bewuster zijn als ik aan het douchen ben. Hoe ruikt dit bad? Is schuim of iets lekker? Ja. Of als ik me niet lekker voel, een zachte trui aantrekken. Mm. Of zoals vandaag had ik eigenlijk best een slechte dag. Doe ik een lippenstiftje op, voel ik me gelijk weer helemaal lekker mens. Ik wil niet zeggen dat het mindful is, maar het is wel... Ik ben wel veerkrachtig geworden. Ik kan mezelf goed helpen.
Ja.
En ook steeds de vraag stellen, wat is nu zorgzaam? Ik wil soms dingen die ik niet meer kan... en dat geeft dan wel een innerlijk conflict. Ik heb twee grote papegaaien op mijn schouder die de hele dag ook dingen roepen. Hier zit een heel lief papegaai, hier zit een grote. Die stemmen zijn er. Mm-hmm. Maar dan is het soms mag Corrie, die met de grote bek, die mag dan de hele dag het bepalen. En de andere dag is het weer die. Dus ik probeer wel zoveel... Klinkt het nu gek
trouwens?
Die heeft geen naam, die heeft gewoon het lieve roze papegaaitje.
Nee, je klinkt helemaal niet gek. Ik denk dat je gezonder klinkt dan de meeste mensen. Die hebben namelijk niet door dat die papegaaien er zitten. En dit is de grap van het leven volgens mij. Die papegaaien zitten er bij iedereen.
En die gaan ook niet weg, maar dat hoeft ook niet.
Nee, die horen dat.
Die horen
ze
bij
zitten,
mij.
Ze zitten er namelijk niet echt, mensen. Nee. Ik kijk naar ze, is knettergek.
Ze heeft geen papegaaien voor zich.
Maar dat stemmetje of die stemmetjes in je hoofd...
Ja,
die de hele dag maar roepen dat het anders moet dan hoe het is. Ja. Want dat is eigenlijk het grootste probleem van ons mens zijn. Ja. Daarom vind ik het zo interessant, ook om deze podcast op te nemen. Dat de mensen die hier komen, die hebben dan iets meegemaakt.
Ja.
Allemaal iets anders. En daar zijn ook geen gradaties in aan te brengen. Dat het een erger is dan het andere.
Nee, het is.
Want weet je, en het is soms medisch en soms is het gewoon domme pech. Omdat je valt of struikelt, whatever.
Ja.
En vervolgens, in ieder geval alle mensen die hier in de podcast komen... Dat is een disclaimer.
Ja.
Die hebben allemaal een manier gevonden om ermee om te gaan. En het lijkt soms wel alsof ze misschien nog wel gelukkiger zijn... dan dat ze voor de gebeurtenis waren.
Ja.
Omdat het copingmechanisme of de manier om ermee om te gaan... uiteindelijk iets heeft opgeleverd. Iets van zelfinzicht en rust. En het kan ook zijn dat de mensen die dat niet hebben geleerd... gewoon überhaupt niet naar mijn podcast toe komen.
Maar dat vind ik, wat je zegt...
Dat weet ik niet.
Ik denk dat het en-en is. Dus ik heb veel steun ook van online lotgenoten.
Ja.
Op Instagram bijvoorbeeld zijn er veel mensen... waar ik graag mee praat.
Ja.
En waar je vaak een half woord genoeg hebt.
Mm.
Maar ik zie ook een soort stroming. Dat er zijn ook mensen die heel lang heel boos blijven op hun ziekte. En ook met alles wat ze schrijven en delen. En gaat het daarover?
Ja.
Mag.
Ja.
Maar ik heb wel gemerkt ook, ik ben ook wel eens boos. Mm. Ik vind het af en toe ook heel lekker om een hele dag te huilen en er tegenaan te trappen. Maar uiteindelijk merk ik wel, dat helpt mij niet. Zo wil ik niet in het leven staan.
Nee.
Dus ik denk, we zijn als mens allemaal anders, toch? Gelukkig maar.
Ja.
Ja, en de een die haalt er wel wat uit. Want ik zeg ook wel eens van, ik geloof niet dat ik ooit zo dicht bij mezelf heb gestaan als nu.
Ja.
Maar dat kan ook zijn, omdat ik morgen 45 word. En het kan
dat
ook,
weet je
dat
nooit.
Is het leven, maar dit heeft er wel bij, zeg maar, alles heeft er toe bijgedragen, zeg maar, het verloop van de ziekte, dat ik op bepaalde momenten heb bedacht, maar wie wil ik dan zijn, ook al heb ik MS, of niet ook al, maar met MS, wat zijn voor mij de belangrijkste waarden in mijn leven, en of ik nou MS heb of niet, daar kan ik nog steeds naar leven, en ik geloof als je dat als mens... sommige mensen vinden dat prettig en anderen niet.
Mm.
Zeg maar. En die kampjes hou je. Dus ik denk dat jij niet veel mensen uit het kampje krijgt die heel boos zijn.
Nee, ik denk ook wel eens dat je grosso modo misschien twee posities kan innemen. En of je dat bewust kan of niet, is ook misschien een beetje aangeboren of aangeleerd. Of dat is namelijk of van alles overkomt je en je bent slachtoffer van het leven.
Ja.
Of je hebt door dat je... best wel veel invloed hebt over
persoonlijk leiderschap heb je.
Ja, nou ja, of over stoïcisme. Ja, het maakt niet zoveel uit hoe je het noemt. Kijk, dingen gebeuren en hoe je er toe verhoudt, daar heb je wel enige mate van invloed op.
Ja.
Ik zeg bewust enige mate van invloed, want als we heel diep gaan, dan kun je jezelf afvragen of vrije wil al bestaat, maar dat is een hele andere podcast. maar de veerkracht, Ja. Hoe ga je met dingen om die je... Die overkomen ze je, gebeuren ze. Dat, alleen dat al, de manier waarop je dat taal geeft, maakt ja. zo'n verschil.
Weet je waar ik heel veel aan heb gehad? Ik heb toen aan de begintijd heb ik een boek gelezen. Ik zeg haar naam misschien niet goed, maar Edith Eger of zo. Mm-hmm. En zij heeft dat boek The Choice, de keuze, geschreven. Mm-hmm. En volgens mij is Viktor Frankl is haar, haar leermeester geweest.
Kun je even kort Viktor Frankl, want ik ken zijn verhaal heel kort. Want dat is echt, vind ik, heel inspirerend.
Ja, het gaat ook om van Edith ook. Hè. Ze hebben allebei zijn het mensen die in hele heftige concentratiekampen hebben gezeten. Ja. En schrijven allebei... En nog steeds doet zij dat ook. Geeft er zelfs les in, geloof ik nog. Ja. Van, en volgens mij is hun strekking ook van... je hebt geen invloed in wat er gebeurt... maar wel altijd de keuze in hoe je ermee omgaat.
Ja.
En dat is, heeft mij toen zo'n houvast gegeven... dat ik
de dacht, vrijheid
maar
om...
zo wil ik in het leven staan.
Volgens mij was het zoiets als dat je kunt niet bepalen wat ik denk.
Juist, op dat geen is enkele haar manier. Zo krachtig. Ja. Ja. Dat ze ook toen daardoor dacht van de Duitsers... van jullie hebben mij hier nu gevangen gezet, maar jullie zijn niet de baas wat er in mijn hoofd gebeurt.
Nee.
En dat is wel heel mooi. En natuurlijk op sommige dagen denk je, ja, lekker allemaal die investering met jullie. Maar die mogen er zijn. Maar meestal is het zo'n rijkdom als het wel lukt, dat je zo kan denken.
Ja. Ja, dat is ook wel echt een oproep. De mens leidt vaak het meeste aan het lijden dat hij vreest. Ja. Dat komt dan bij me op. Ja. En dat, ik bedoel, dat maakt niet wat jou overkomt ineens leuk of licht of lollig. Alleen het is gewoon een deel van je leven.
Ja.
En je had het waarschijnlijk liever niet gehad.
Nee,
maar nu het er toch is, kan je beter kijken wat je ermee kan.
Ja, zoveel mogelijk.
Toch?
Ja.
Wat brengt je hier bij mij? Dus waarom wil je dit verhaal graag delen?
Ik heb zendingsdrang.
Dat vermoeden had ik al.
Dus, oh ja, vertel. Wat dan?
Maar wat wil je dan precies uitzenden? Wat wil je onze lieve luisteraars die tot dit moment hebben geluisterd?
Nou, allereerst chapeau dat het dan tot de tijd is. Nou ja, het is heel simpel. Ik help mezelf door dit verhaal te vertellen.
Mm-hmm.
Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. En dat ik dan in een slipstream andere mensen mag aanraken en daarin kan meenemen of enthousiasmeren. Of juist heel erg bewust van zichzelf kan laten voelen. Nou, maar zoals zij het doet, dat is echt niet mijn kopje thee. Of juist wel. Ja. Vind ik zo mooi. Er zijn zulke mooie dingen ontstaan. En ik merk ook dat het dragen van een ziekte als dit, en ik denk ook heel veel andere ziektes, maakt het best eenzaam ook.
Ja.
Ik ben uiteindelijk degene die het allemaal moet dragen.
Ja.
En ik kan niet zoals veel vriendinnen van mijn leeftijd het leven leven zoals ik het graag had gewild. Mm. Ik sta vaak op een ander paadje toe te kijken, hè, voor mijn gevoel, hoe de rest van de wereld zijn ding doet.
Ja.
En ik zie in de media, maar ook in mijn omgeving, hoor je niet veel van dit soort verhalen. Het is vaak mensen worden ziek. En ook komen te overlijden. Of ze worden ziek en ze worden beter. Nou worden daar allerlei Hosanna-verhalen over.
Ja, dan hebben ze gevochten en gewonnen.
Ja, vrees. Nou, daar word ik echt boos.
Ja, ja.
En ik heb dat niet. Ik kan niet van mijn ziekte winnen. Maar ik wil wel graag zoveel mogelijk lachen en plezier maken. En ook huilen en boos zijn. En ik vind het soms zo verschrikkelijk. Ik moet ook nu echt huilen. Ik vind het soms zo moeilijk. Dat je denkt, hè, is dit het dan? Ja, dit is het dan. En dan moet het gewoon een soort van out of my chest of zo. Dat is zo stom om dat nu in het Engels te zeggen. Dan geloof ik het zelf amper. En door het te delen met mensen, wordt het lichter.
Mm.
En ik krijg, zeg maar, herkenning en erkenning ervan. Ja. En dat is zo'n lekker gevoel.
Ja.
Dus ik roep toeter in de rondte. Ook omdat ik andere mensen weer, zeg maar, bij mij terugkrijg die zeggen... dank je wel, ik voel me niet meer alleen. Of ik wat fijn, of je bent echt heel gek, maar daardoor voel ik me juist gesteund. Of wat ben je open. En nu door jou durf ik het ook te vertellen. Want er is zoveel schaamte ook op ziek zijn.
Wat debiel is, alsof je er iets aan kan doen.
Niks.
Nee.
Maar dat schuldgevoel en schaamte is er wel degelijk.
Ja.
Ik heb dat soms ook.
Mm.
Maar dan denk ik, ja, ik heb dus nu een manier gevonden om door erover te praten en te schrijven. En nou ja, dat, zolang ik het leuk vind hoor.
Ja, dat snap ik ook.
Maar voor nu...
Ja, heerlijk. Het moet ook niet je identiteit worden. Toch? Je bent Merel, punt.
Ik ben Merel. Ja, maar ik hou al wel vanaf dat ik heel klein ben van kletsen.
Ja, ja.
Ben ik zo lang mogelijk.
Echt? Ja. Nee, maar ik bedoel, je hebt een ziekte, maar je bent niet de ziekte.
Nee, zeker.
Je bent Merel met die ziekte.
Nee, exact.
En je verhoudt je ertoe. En volgens mij doe je dat op een behoorlijk krachtige manier. En
dank je.
Ondanks of dankzij je ziekte best een leuk leven?
Ja, ja. Ja. Zeker. Ja. Ja. Ik heb bijna elke dag... Nou, er zijn natuurlijk ook slechte periodes, maar er is altijd wel iets waar ik zin in heb.
Ja.
En dat vind ik heel rijk.
Ja.
Ja.
Nou, gelukkig.
Ja.
Ik denk dat er ook mensen zijn zonder ziekte die heel veel dagen hebben en er helemaal geen zin in hebben.
Nee.
En er zijn ook mensen die wel een ziekte hebben en die geen zin in hebben.
Nee,
en er zijn mensen
daarom, elk mens is anders weer.
Precies. Ja. Ja. Ja, dat is het ook. Daarom is het fijn dat dit soort verhalen gedeeld worden.
Ja.
Dus dank je wel daarvoor.
Fijn en, dat ik er mocht zijn. Dank je wel voor je tijd.
Ja, je bent er. En heel veel hele fijne, lollige dagen.
Ja, dank.
Yes.
Dit was De Dag Dat Alles Anders Werd. Dank je wel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen nou tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.